Het Indonesische kabinet heeft verklaard dat alle Nederlandse bedrijven die de laatste dagen door het personeel waren overgenomen, nu onder beheer staan van de regering. De minister van Justitie in Jakarta, Myeng Kong, heeft bekendgemaakt dat ongeveer 50.000 Nederlanders zullen worden gerepatrieerd of uitgewezen. In de Nederlandse gemeenschappen in Jakarta en andere steden is gisteravond op de traditionele wijze Sinterklaas gevierd. Al droeg het feest onder de druk van de omstandigheden een bescheiden karakter. Voor de eerste maal hield Sint-Nicolaas geen officiële intocht in Jakarta. Het percentage patiënten dat onmiddellijk of na nader onderzoek in sanatoria moet worden opgenomen, ligt in verhouding ook hoog. Van de eerste 6200 repatrianten was dit met 67 het geval. Bij de medische verzorging is aan dit probleem bijzondere aandacht besteed wegens het risico dat het vormt voor de Nederlandse samenleving. In Nederland zelf vormde de tuberculose de laatste jaren geen probleem van grote orde. Het tuberculoseprobleem zal daardoor, aldus minister Klompé, nog voortdurend de aandacht houden.
Toen werkte ik daar voor Oranje Nassauzoord. Daar had ik veel werk van, omdat er heel veel mensen Nederlands-Indië werden uitgegooid. Indische Nederlanders. Die kwamen ook, die mensen spraken geen woord. Geen woord Nederlands. Ik heb toen een paar woorden Maleis geleerd om ze te kunnen inschrijven. Zo van, waar komt u vandaan in de Maleiska, Mudari Mana? Dat weet ik nog, die paar zinnetjes. En dan zeiden ze van Indonesië of zo. En zo werden ze ingeschreven bij de gemeente Wageningen.
Moest jij ze inschrijven?
Ja, want ik werkte bij de gemeente Wageningen. Die namen moest ik opschrijven en... En ze woonden dus, en de geboortedatum, als ze dat hadden, ze hadden meestal wel. Ze waren heel erg zuinig en bezorgd over hun papieren, dat ze die hadden, want het was hun identiteitsbewijs.
Ik zit met mijn moeder in de keuken van mijn ouderlijk huis in Drachten. En we hebben het over haar werk als maatschappelijk werkster voor de gemeente Wageningen eind jaren 50.
En dan mocht ik al die gegevens uit opschrijven, de geboortedatum en zo. En dan kregen ze, dan kwamen ze in het systeem van de Nederlandse wetgever, hè. En dan kregen ze zakgeld en kleding, warme kleding. Er waren allemaal regels voor.
Deze podcast gaat over de repatriëring van Indische Nederlanders uit Indonesië. En om wat preciezer te zijn, het gaat over degenen die bij aankomst belanden in een sanatorium voor longlijders en dan vooral lijders aan tuberculose. En om nog preciezer te zijn, het is een deel van de geschiedenis van sanatorium Oranje Nassauzoord. Dat ligt vlakbij het Gelderse dorp Renkum, maar het valt nog onder de gemeente Wageningen. Door de opvang van Indische Nederlanders werd Oranje Nassauzoord in de jaren 50 een van de honderden huizen van aankomst. En om het plaatje helemaal compleet te maken, het is een deel van de geschiedenis van mijn moeder, Corrie Verburg. Mejuffrouw Verburg lees ik in haar voorhuwelijkse correspondentie. Per 1 oktober 1957 werd zij aangesteld als maatschappelijk werkster voor de gemeente Wageningen. Ze verdiende er 151,50 gulden per maand. Eind jaren 50 kwam ze dus maar wat vaak in Oranje Nassauzoord om repatrianten te helpen. Mijn naam is Anton van Rensen en dit is de podcast Oranje Nassauzoord als huis van aankomst. In deze eerste aflevering staat de voorgeschiedenis centraal rond Zwarte Sinterklaas. En we hebben het dan over donderdag 5 december 1957. Zwarte Sinterklaas. Dat draaide om een van de beslissende punten in een langlopend diplomatiek steekspel tussen Indonesië en Nederland. En centraal daarin stond het westelijke deel van het eiland Nieuw-Guinea. En dat is op Groenland na het grootste eiland ter wereld. Het was de laatste Nederlandse kolonie in Zuidoost-Azië. Om nou Nederland zover te krijgen om ook dit eiland af te staan aan Indonesië, waren de jaren daarvoor Nederlandse bedrijven genationaliseerd en werden Nederlanders Indonesië uitgezet. Uiteindelijk verloor Nederland ook die strijd. Indonesië kreeg Nieuw-Guinea in 1963 in handen. Die grotendeels diplomatieke strijd had dus, kort door de bocht, gevolgen voor sanatoria, zoals Oranje-Nassau-soort, dat ook wel wordt afgekort tot ONO. Net zoals in de 12 jaar daarvoor kwamen er vanaf begin 1958 opnieuw, noodgedwongen, tienduizenden mensen van Indonesië naar Nederland. Repatrianten. Het was wat wel de vierde golf wordt genoemd, na die van 1946, 1950 en 1955. Maar eerst een stukje soms best ingewikkelde geschiedenis.
Proclamatie. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
Dat was de Indonesische president Soekarno, die de onafhankelijkheid van Indonesië uitriep op 17 augustus 1945. In de vier jaar daarna vond de inmiddels breed beschreven strijd plaats tussen Nederland en Indonesië. En die eindigde, na de nodige overeenkomsten en onderhandelingen, in de Nederlandse erkenning van de onafhankelijkheid van Indonesië in 1949. Dat is te horen in deze uitzending van het Polygoonjournaal van 27 december 1949.
Voor het laatst wappert de Nederlandse vlag op het paleis aan het Koningsplein te Batavia. Het is de dag van de soevereiniteitsoverdracht. De sultan van Yogyakarta leidt de Indonesische delegatie bij de plechtigheid, die verder onder andere wordt bijgewoond door dokter Hirschfeld, de hoge commissaris van Nederland in Indonesië. De heer Lovink betreedt met de sultan van Yogyakarta de zaal van het paleis waarin de overdracht zal plaatsvinden. Kort daarop houdt de hoge vertegenwoordiger van de kroon een rede waarin hij woorden spreekt van hoop, geloof en vertrouwen in de toekomst en welke hij eindigt met de wens welke leeft in het hart van het Indonesische volk.
Mogen vrede heersen, de reis voorspoedig groeien en de natie in kracht toenemen. God zegene uw land en uw volk.
Na de soevereiniteitsoverdracht moesten de Nederlandse militairen uiteraard vertrekken. Onder hen bevonden zich duizenden militairen van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, het KNIL. Naast Nederlandse knillers kwam ook een groep Molukse militairen met hun gezinnen naar Nederland.
Het troepenschip Grote Beer is vannacht uit Indonesië aangekomen in Amsterdam. Het schip had een aantal Ambonezen met hun gezinnen aan boord. De ontscheping van de opvarenden is een half uur geleden begonnen, nadat zij waren toegesproken door luitenant-generaal Buurman van Vreden.
In Den Haag, daar staat het prachtige Sophiahof. En daarin bevindt zich het Moluks Historisch Museum. Ik ontmoet in het restaurant van het museum medewerker Huip Akihari. En Huip, die legt mij kort uit hoe dat nou zit met de komst van deze Ambonezen naar Nederland.
Indische mensen waren aan het repatriëren, hè, dus daadwerkelijk definitief.
Ja.
Dus terug naar Nederland, ook al waren ze hier niet geboren.
Ja.
Molukkers zijn hier, althans in 51 tot, vanaf maart 51 tot juni 51 hier gekomen met 12 transporten. Iets meer dan 12.500 een aantal, waarvan 3500 Molukse militairen, knillers, ex-knillers.
Ja.
En die waren hier gebracht met de bedoeling dat ze hier maar 3 tot 6 maanden zouden verblijven in afwachting van de politieke ontwikkelingen in Indonesië. Dat wil zeggen dat ze definitief gedemobiliseerd zouden worden op een plek in Indonesië. Nou, aanvankelijk was dat niet mogelijk op het moment dat ze daadwerkelijk weg moesten. Toen heeft Nederland ze als groep gewoon tijdelijk naar Nederland gegaan. Dat was de bedoeling, 3 tot 6 maanden. Vandaar ook dat ze gehuisvest zijn buiten die enorme opvangmogelijkheden die gecreëerd zijn voor de Indische repatrianten. Hebben ze gedacht, we moeten die Molukkers in alle beschikbare kampen van de DUW, dienst uitvoerende werken, de Nederlandse arbeidsdienst, die al 20, 30 jaar bestonden, die kampen, werkkampen. Daar moeten ze huisvesten, want die kampen zijn ook nog eens een keer vaak buiten de bewoonde wereld geplaatst. Want het is niet zaak dat de Molukse militairen die hier tijdelijk zijn gaan integreren of gaan assimileren of kennis mee.
Dat was niet de bedoeling.
Dat was niet de bedoeling. Ze worden even tijdelijk opgevangen in Nederland als aparte groep, zo geïsoleerd gehouden. En vervolgens gaan ze na 3 tot 6 maanden terug. En dat is de reden waarom ze altijd in die woonorde zitten. We noemen dat woonorde. Vaak oude barakken. Het zijn 2 hele grote kampen geweest. Voormalig concentratiekampen, Westerbork.
Ja, en Vught.
En Vught, Lunetten. Ja. Lunetten en Schattenberg later genoemd. Hè.
Na de knilmilitairen, onder wie deze Molukkers met hun gezinnen, volgden nog 2 golven vluchtelingen, dan wel repatrianten. Die golven die kwamen voor Nederland onverwacht en overspoelden ons land. Vooral de golf van 1958 met ongeveer 50.000 mensen was overweldigend. Zeker voor een land met een kleine 11 miljoen inwoners dat ze zelf met forse woningnood hadden kampen. Dat er zoveel mensen tegelijk zouden arriveren was enkele jaren daarvoor ook niet waarschijnlijk geweest. Ons land was namelijk bepaald niet gastvrij voor veel Indische Nederlanders.
Nederland hield de grenzen gesloten voor mensen, voor Nederlanders die geen geld hadden of die geen... Waarvan ze dachten dat ze geen mogelijkheid hadden, economische mogelijkheid hadden in Nederland. Je mocht naar Nederland, moest je eerst aantonen dat je Nederlander was voor 1892.
En waarom 1892?
Dat is de wet op de Nederlanderschap. En daarin wordt vastgesteld wanneer je de Nederlandse nationaliteit hebt, dus Nederlands burgerschap.
In Museum Sophiahof spreek ik naast Huip ook een goede bekende van me, en dat is Margaret Leidelmeijer. En Margaret die werkt als onderzoeker bij het Indisch Herinneringscentrum. En ze weet dus heel veel van de geschiedenis van die repatrianten die naar Nederland kwamen. Zij vertelt me dat sommige mensen konden terugkeren omdat ze recht op verlof hadden. Dat hadden ze bijvoorbeeld wanneer ze in dienst waren van de Nederlandse overheid. Hun reis naar Nederland werd dan voor hen betaald. Maar voor anderen lag dat veel ingewikkelder.
Je kon een rijksvoorschot krijgen, maar in de periode tot 1955... was dat heel moeilijk. Eigenlijk maar mondjesmaat werd dat gegeven. Het werd alleen gegeven aan mensen, aan Nederlanders. Je moest je paspoort hebben, je moest Nederlander zijn voor 1892. Maar daarnaast moest je ook nog geld voor de overtocht, of in ieder geval dat had je dus niet. Maar je moest werk hebben in Nederland en je moest huisvesting. Nou, in die periode, jaren 50, was dat dus verschrikkelijk moeilijk.
Ook in Nederland zelf al?
Ja, ook in Nederland zelf. En dat was waarschijnlijk ook de reden waarom ze in Nederland dachten van laten we ze er buiten houden. Want wij hebben niet voldoende huisvesting. Indonesië vindt eigenlijk dat die Indo's moeten assimileren. Die moeten gewoon opgaan in de Indonesische bevolking. Nederland vindt dat ook. Je vindt ook van, ja, je kunt beter daar blijven, want dat is je land. Je bent toch oosters georiënteerd. Ga daar maar assimileren. Eigenlijk, op het moment na de onafhankelijkheid, Nederlands-Indië werd Indonesië. Het was een overgangsperiode van 2 jaar, van 1950 tot 1952. In die periode moesten de Nederlanders, die moesten kiezen. Blijf je Nederlander of word je Warganegara? Dat wil zeggen Indonesisch burgerschap. Nou, dat was een hele moeilijke keuze, want je voelt je Nederlander. Ga je dan opeens Indonesië worden? Wat heeft dat voor gevolgen? Maar in die 2 jaar gebeurde er heel veel. Hè? De Verenigde Staten van Indonesië werd de eenheidsstaat Indonesië. Er waren heel veel ongeregeldheden.
We hebben het dan over halverwege de jaren 50. Voor veel Indo's met een Nederlands staatsburgerschap was in Indonesië geen plaats meer. Het Nederlands bedrijfsleven was nog wel aanwezig. En het middenkader daarvan telde vooral Indo's, maar die moesten plaatsmaken voor Indonesiërs. En Indo's die ontslagen waren uit de ambtenarij of uit het leger, mochten als Nederlands staatsburger niet worden aangenomen door dat bedrijfsleven.
En de spanningen liepen op tussen Nederland en Indonesië. En de Nederlanders die daar waren, ja, die werden toch een beetje gezien als zondebok. Mensen voelden zich onveilig. Waarom voelden ze zich onveilig? En dan komen we bij de Brazilia-periode, wat nu zo gevoelig ligt. Het geweld richtte zich toen heel erg op de mensen die Nederlands waren of die verdacht werden pro-Nederlands te zijn. Er zijn echt afschuwelijke dingen gebeurd. Er zouden soms waarschijnlijk zo'n 6000 slachtoffers zijn geweest. En die werden vermoord. Maar de mensen die namelijk gebleven zijn, dat waren die Indische Nederlanders, die Indo-Europeanen. En zij hebben namelijk ook die periode juist heel heftig meegemaakt. Dus die angst zit er heel erg in. Op het moment dat ze weer precies hetzelfde meemaken als dat Indonesiërs hun zo gaan behandelen, zijn ze bang. Ze zijn echt heel erg bang. Het is niet gebeurd, maar de angst is er wel. En die angst, voor Nederlands heel vaak helemaal niet bekend is, dat ligt gewoon heel erg gevoelig. En dat is ook vaak overgedragen aan de volgende generaties. Rond 1955, toen werden net de maatregelen wat losser. Omdat ook het hoogcommissariaat zag van het is ontzettend slecht voor de mensen. En toen hebben ze op een gegeven moment gezegd, je kunt veel gemakkelijker rijksvoorschot krijgen. Maar niet alleen voor de Nederlanders werd het slechter. Ook voor de mensen, voor de Nederlanders die gekozen hebben voor het Parinagara-schap. En die kregen toen spijt van hun keuze. En er is toen een regeling gekomen en die heet regeling spijt op tante. Konden ze het Nederlanderschap weer terugkrijgen. Moesten eerst naar Nederland gaan en dan konden ze het weer terugkrijgen.
Daarmee kwam er in 1955 en 1956 een nieuwe piek in het aantal mensen dat terugkeerde. Repatriëren. 2 jaar later volgde een nieuwe piek en daarin speelde Zwarte Sinterklaas dus een rol. Sukarno had de Nieuw-Guinea-kwestie in 1957 nog eens bij de Verenigde Naties neergelegd, maar die zaak had hij verloren. Toen was voor hem de maat vol en volgde zijn bevel op 5 december. Die dag meldde het ANP radionieuws om 1 uur in de middag.
De Indonesische minister van Justitie Menkom heeft de onmiddellijke repatriëring van alle werkloze Nederlanders geëist in Indonesië. In een later stadium zullen ook de Nederlandse middenstanders moeten vertrekken en tenslotte de overige Nederlanders. Menkom heeft dit meegedeeld op een persconferentie in Jakarta. Hij zei dat de uitwijzing van de Nederlanders deel uitmaakt van de actie in zaken Westelijk Nieuw-Guinea. Volgens een Nederlandse schatting wonen er nog 48.000 Nederlanders in Indonesië.
Zwarte Sinterklaas. Die 5e december wierp een donkere schaduw over Nederland en over Nederlanders in Indonesië. Na alle ellende die ze in de 20 jaar daarvoor al hadden meegemaakt. Oorlog, Japanse kampen, Bersiap en nu dus verdreven. Zwarte Sinterklaas leidde dus tot de 4e golf Indische landgenoten richting het moederland. Veel van hen waren expats, dus Nederlanders die terugkeren van hun werk bij Nederlandse bedrijven naar huis. Maar anderen, vooral oude vandaagen, die hadden Nederland nog nooit van hun leven gezien.
In die tijd zijn de meest op stellensprong vertrokken. Heel veel mensen werden met name ook van die plantages en dergelijke. Die gingen bijna allemaal naar werden overgebracht naar Singapore. En vanuit Singapore werden ze verder verscheept naar Nederland of gingen met vliegtuig. En daar had je ook een hele grote groep spijt op tante die dan ook vertrokken. En heel vaak werd het heel geheimzinnig gedaan, dat je heel stiekem ging vertrekken, niemand mocht het weten. En opeens was je weg, weet je wel. Want het was anders niet veilig als mensen het wisten, dan kwamen ze even langs of zo.
De eerste repatrianten arriveren al gauw in Nederland. Het ANP in de ochtend van 19 februari 1958.
Het stoomschip Zuiderkruis is vanmorgen vroeg in Amsterdam aangekomen met 823 repatrianten. Om 8:30 vanmorgen begon in Amsterdam de ontscheping. Er waren 68 bejaarden bij, van wie de meeste volkomen hulpbehoevend zijn. 2 artsen, 12 verpleegsters en 6 hulpverpleegsters hadden de zorg voor de oudste en de jongste repatrianten. Allen zijn ondergebracht in contractpensions door middel van het ministerie van Maatschappelijk Werk. Ongeveer 90% van de passagiers is aangewezen op de zorgen van dit ministerie.
Dat ministerie van Maatschappelijk Werk, dat bestond nog maar kort. Sinds 1956 stond dat onder leiding van minister Marga Klompé. Een van de taken van het ministerie was de zorg aan die gerepatrieerde Nederlanders. Tussen 1953 en 1961 waren dat maar liefst een kleine 124.000 Nederlanders. En van hen werden er 72.000 ondergebracht in contractpensions en opvangcentra. En die werden aangeduid als huizen van aankomst. In Gelderland stonden relatief veel van die huizen van aankomst, want daar was ruimte. Een speciaal Gelders huis van aankomst was Oranje-Nassau-soort. Het was niet als zodanig aangewezen, maar in de praktijk functioneerde het wel zo voor sommige repatrianten. Eind jaren 50 was Oranje-Nassau-soort een sanatorium op zijn retour. En de verklaring daarvoor is eenvoudig. Nederland telde steeds minder TBC-patiënten en degenen die er waren, die hoefden niet altijd meer naar een sanatorium. Maar na Zwarte Sinterklaas kwam daar in 1958 verandering in en vond er een laatste opleving plaats van het aantal TBC-patiënten. Vaak was hun levensloop intriest, lees ik in archiefstukken. Een mevrouw, geboren in Indonesië, man omgekomen in Japanse gevangenschap, haar zoon omgekomen doordat zijn schip werd getorpedeerd, zij moest alles achterlaten om in een kamertje op Oranje-Nassau-soort te herstellen van tuberculose. Onder die patiënten bevonden zich ook tientallen kinderen. De kinderafdeling van Oranje-Nassau-soort verdubbelde in die tijd van 18 patiëntjes begin 1958 tot 40 anderhalf jaar later. De dienst maatschappelijke zorg van het ministerie van Maatschappelijk Werk was verantwoordelijk voor hun opvang en voor hun plaatsing in het sanatorium.
In het schrijven van minister Klompé wordt verder meegedeeld dat het aantal verdachte tuberculosegevallen onder de repatrianten zeer hoog is. Het is ruim 10 maal hoger dan onder de Nederlandse bevolking. Het percentage patiënten dat onmiddellijk of na nader onderzoek in sanatoria moet worden opgenomen, ligt in verhouding ook hoog. Van de eerste 6200 repatrianten was dit met 67 het geval. Bij de medische verzorging is aan dit probleem bijzondere aandacht besteed, wegens het risico dat het vormt voor de Nederlandse samenleving. In Nederland zelf vormde de tuberculose de laatste jaren geen probleem van grote orde. Het tuberculoseprobleem zal daardoor, aldus minister Klompé, nog voortdurend de aandacht houden.
Maar wat is tuberculose nou eigenlijk voor een ziekte en hoe vaak kwam dat eind jaren 50 nou eigenlijk nog voor in Nederland? Ik reis daarvoor af naar Groningen, naar de historica Jet Spits. En die doet onderzoek naar de geschiedenis van TBC en het sanatorium Beatrixoord in Friesland. Dat was een ander sanatorium waar ook repatrianten terechtkwamen.
Tuberculose is een infectieziekte die wordt overgebracht door een bacterie. En die wordt vooral overgebracht door hoesten en niezen. En het is ook een dodelijke ziekte. Veel mensen liepen en lopen de infectie wel op, maar sommige mensen ontwikkelen daarna een ziekte. Lang niet iedereen, maar rond 1900 was het een ziekte die ontzettend veel slachtoffers maakte. En dan vooral onder mensen die het wat minder goed hadden, die geen toegang hadden tot schoon water, tot fatsoenlijke woonruimte, tot goed eten. En dat was natuurlijk het overgrote deel van de mensen. Dus het was een enorme killer disease, zou we het nu noemen.
Een killer disease dus. Tenminste, bij wie de besmetting ook tot daadwerkelijke uitbarsting kwam en die niet de juiste behandeling kreeg. De aanleiding om dit verhaal te vertellen is te vinden in Friesland, in Drachten. Het was ergens halverwege 2020 dat ik met mijn moeder zat te praten over haar jeugd in Zeist. Ze volgde er de MULO en later volgde ze een opleiding aan de School voor Maatschappelijk Werk aan de Witte Vrouwensingel in Utrecht. En daarna, vertelde ze, ging ze werken in Wageningen. Ze ging in oktober 1957 inwonen bij een gezin in de Junusstraat 18 in het centrum van de stad. En dat inwonen, dat was vanwege de grote woningnood die in Nederland heerste. En een half jaar later verhuisde ze naar de Hollandseweg 82, een heel stuk buiten het centrum van Wageningen. En als maatschappelijk werkster van de gemeente had zij als taak het begeleiden van Molukse en Indische Nederlanders met tuberculose in een sanatorium met de naam Oranje Nassauzoord. En die geschiedenis was me niet helemaal onbekend. Al is het maar omdat ik een kwart eeuw geleden afstudeerde op precies die Nieuw-Guinea-kwestie die de aanleiding vormde tot Zwarte Sinterklaas. Maar de link met het werk van mijn moeder, 10 jaar voor mijn geboorte, die had ik nooit gelegd. En die had zij mij nooit uitgelegd. Ik praat met haar over Wageningen en over O&O. En tot mijn grote verrassing blijkt er in Drachten, boven op zolder bij mijn ouders, een gouden bron te liggen. Maar daarover vertel ik in de volgende podcast. Dit is de podcastserie Oranje Nassauzoord als huis van aankomst. Productie en montage Anton van Rensen. Sound editing Evert ten Ham. De muziek mocht ik gebruiken met toestemming van uitgeverij Mousson en de Eastern Collection Band. Het fragment uit de audio over de onafhankelijkheidsverklaring kwam van het Polygon Profilty Bioscoopjournaal van 27 december 1949. Deze podcastserie kwam tot stand dankzij de Bibliotheek Wageningen en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.